Goedemorgen. Het is al gezegd natuurlijk, we gaan het opnieuw hebben over Romeinen 8. Dit is de vierde en de laatste preek in de serie over Romeinen 8. 3 weken geleden heeft Niek het in de eerste preek gehad over het eerste deel van Romeinen 8. Dat er geen veroordeling meer is, dat we mogen leven door de geest van God. En een week later heeft Arne gesproken over het tweede deel van Romeinen 8, dat we niet meer hoeven te leven in angst, dat we kinderen van God zijn en dat we God onze vader Abba mogen noemen. Eigenlijk het Hebreeuwse woord voor papa. En vorige week heeft Hans gesproken over het laatste deel van Romeinen 8, over God die voor ons is en die ons alles geeft. En dan is het vandaag dus de laatste keer en zal ik spreken over het derde deel van Romeinen 8. Iemand had me gezegd dat de volgorde niet uitmaakte, dus vandaar. En ik wil vandaag beginnen eigenlijk met tegenslag. Want soms dan zit het leven tegen. Dan hebben we te maken met ellende, met tegenslag, met verlies. En er is een Bijbelgedeelte wat nogal eens wordt genoemd, of een tekst die nogal eens wordt genoemd als troost dan. Dat is de tekst, alles werkt mede ten goede. We zeggen het regelmatig tegen elkaar. En wat er wordt bedoeld is eigenlijk van, het gaat wel goed komen. Je ziet het nu misschien nog niet, het is misschien moeilijk even. Maar als je er doorheen bent, dan kun je erop terugkijken en dan heeft het je toch wel iets goeds gebracht. Dan heeft het meegewerkt ten goede. Je zal het nut er wel van inzien. Wat ook wel eens wordt gezegd. Elke wolk, hoe donker ook, heeft toch een zilveren rand. Of niks gebeurt zonder reden. En eigenlijk is het een, zoals ze dat in de psychologie zeggen, het is een copingmechanisme. Het is niet eens per se heel christelijk, maar het is een manier om te gaan met met ellende, met tegenslag, met dingen die naar zijn en vervelend zijn. En je moet er op een of andere manier, wil je daar een weg in vinden. En dit is een van de dingen die mensen dus vaak zeggen. Denk ook aan de metafoor van het bergbeklimmen. Het is moeilijk en zwaar om naar boven te komen, maar als je eenmaal op die top staat, dan heb je een prachtig uitzicht. En dan was het allemaal waard. En op zich, er zit ook wel wat in. Want lijden, tegenslag, moeite, het geeft vaak ook groei en ontwikkeling. Je maakt iets mee en je komt er vaak sterker uit. Maar er is ook wel degelijk een grens aan hoe ver je dit kan oprekken. Want als je lijden echt groot wordt, als je echt een ramp overkomt, dan houdt het gewoon op. Als je een geliefde verliest, misschien een kind, als je een ernstige ziekte overkomt, als er een natuurramp gebeurt of een oorlog uitbreekt in je omgeving, dan kan het lijden zo zwaar en zo groot zijn dat het gewoon niet meer lukt om iets te vinden van waarde te midden van het lijden. Dan kan het lijden je zo kapot maken dat je er niet per se meer sterker uitkomt. En dan blijft alleen maar die pijn en de afbraak en de hopeloosheid over. En dan zak je eigenlijk door de bodem van je optimisme heen. En dan land je in de ijskoude waarheid. Dat het leven zinloos is. En het lijden, dat is zeker. Het overkomt ons allemaal, zonder aanzien des persoons. We worden willekeurig getroffen. Het is onverwacht. En het is onverdiend. Het breekt af. Het maakt stuk. Het verwoest levens. En er zijn heel veel filosofen en denkers die hebben nagedacht over het leven. Die hebben hun best gedaan om zin te vinden in het leven en in alle moeite die ons overkomt. Maar het lukt ze bijster slecht eigenlijk. En zelfs in de Bijbel zegt Prediker dat het allemaal lucht en leegte is. Ijdelheid en najagen van wind. Dat er in al het zwoegen waarmee de mens zich afmat onder de zon, dat er weinig nut in zit. En dat wordt ook bevestigd eigenlijk in het stuk wat we vandaag lezen in Romeinen 8. Het is wel heel somber allemaal, maar goed. Hou even vol, het wordt beter. In Romeinen 8, dat de schepping zinloos is. Ik begin vanaf vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het staat er echt. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. In slavernij van de vergankelijkheid, van het verderf. Hoe kan dat nou? God heeft de wereld toch goed en mooi gemaakt? Hij zei toch, bij elke scheppingsdag zei God, en God zag dat het goed was. En aan het einde van de zevende dag zei hij, en God zag dat het zeer goed was. Hoe kan dat nou dat het dan zo zinloos en stuk en vergankelijk is geworden? Ja, het antwoord daarop vinden we in Genesis 3, de zondeval. De mens koos ervoor om zijn eigen weg te gaan. De mens koos ervoor om zijn vrije wil te gebruiken om tegen God in te kiezen. Om zelf te gaan bepalen wat goed en kwaad is. En daarmee kwamen zonde, verval, lijden en uiteindelijk ook de dood in de schepping. En de schepping is daardoor vervloekt. En dat zien we om ons heen. Ja, de schepping getuigt nog steeds van Gods grootheid. Als je om je heen kijkt, als je naar de natuur gaat, dan kun je diep onder de indruk raken van hoe knap God het allemaal gemaakt heeft. Hoe mooi het in elkaar zit. En het getuigt inderdaad van Gods grootheid. Maar tegelijkertijd is het gebrekkig. Je hoeft maar naar een natuurdocumentaire te kijken of je ziet dat die prachtige leeuw of tijger, die besluipt een onschuldig hertje en die eet hem op. De natuur zit vol dood en verderf, vol lijden. En zoals het hier ook staat, de schepping is in nood. De schepping zucht. En zelfs het woord, zelfs het beeld van een vrouw in barensnood wordt gebruikt. Zo ernstig heeft de schepping eronder te lijden dat er zonde en verval is. En de schepping roept om verlossing. Want het lijden is niet normaal. Het hoort niet bij het leven. En dat voelt elk mens eigenlijk. Iedereen voelt dat ten diepste wel aan. Als je met lijden te maken krijgt, je verzet je er tegen. Je wil het niet. Je gaat zoeken naar manieren om eruit te komen. En ook de dood hoort niet bij het leven. We accepteren het niet. En we voelen van ten diepste aan dat er iets beters is. Maar gelukkig, er is hoop. Er is hoop op verlossing. En dat vinden we in Romeinen 8, vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou je dan nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Wij zijn de eerstelingen van de geest, zoals dat net ook genoemd werd in Romeinen. Wij zijn degene die als eerste eigenlijk bij Jezus horen en onderdeel mogen zijn van een nieuwe schepping. Want Jezus is gekomen. Hij is voorspeld in Genesis al dat de zoon van de vrouw zou komen om de kop van de slang te verbrijzelen. Jesaja spreekt in zijn profetieën over de leeuw die bij het lam zal liggen, over de baby die zal spelen in het nest van een adder en niet voor gevaar hoeft te vrezen. En de Heer Jezus heeft met zijn lijden, zijn sterven aan het kruis, zijn overwinning die hij daar behaald heeft, heeft hij de zonde en het kwaad in de wereld overwonnen. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En hij belooft aan het einde van de Bijbel in Openbaringen: zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat kunnen we nu nog niet zien. We leven nu nog in een schepping die gebukt gaat onder al die ellende waar we het net over hadden. Maar wij hebben geloof. Wij hopen op datgene wat we nu nog niet zien. Wij weten dat het beter wordt, dat het goed komt. Alleen we weten nog niet precies hoe of wanneer. Maar tot die tijd mogen wij verwachten en zuchten we eigenlijk met de hele schepping mee om de verlossing uit dit lijden. En wat dan zo bijzonder is, is dat de Heilige Geest ons daarbij te hulp komt. Dat lezen we een stukje verder in Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dus wij weten eigenlijk nog helemaal niet wat we moeten verwachten of moeten bidden. Wij weten niet hoe Gods nieuwe hemel en aarde eruit zien. Dat is zo anders, zo bijzonder, dat kunnen we ons niet voorstellen. We zitten zo in deze schepping, die gebrokenheid. Wij weten niet waar we heen moeten. Maar we weten dus ook niet wat we moeten bidden, wat we van God moeten vragen. Je moet denken aan die tekst uit Jacobus 4, waar Jacobus het dus heeft over mensen die wel bidden tot God, maar het niet ontvangen, omdat ze bidden om de dingen die ze in hun eigen begeerte gaan doorbrengen. En dat doe ik ook eigenlijk best vaak zelf. Dat ik met mijn problemen, met alle dingen waar ik mee zit, te stoeien naar God toe ga. En dat ik eigenlijk als een soort van verlanglijstje aan God ga vragen om het voor me op te lossen. En vaak weet ik ook nog wel hoe ik het graag opgelost wil hebben. En ja, maar wat we hier lezen in dit stuk is dat God iets hogers, iets anders, iets diepers van plan is met ons. Zoals de Heer Jezus ook in de tuin van Gethsemane zei: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar ja, hoe vraag je daar dan naar? Hoe weet je nou wat God dan van plan is en wat God dan wil gaan gebruiken voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde en welke dingen dan voor God belangrijk zijn? Nou, daar komt de Heilige Geest ons dus te hulp. De Heilige Geest die weet wat God van plan is. Die weet waar God heen wil en wat God kan gebruiken. En die pleit voor ons. De Heilige Geest vraagt aan God wat wij van God nodig hebben. En de Heilige Geest zorgt er op die manier voor dat wij van God krijgen wat wij nodig hebben voor zijn plannen richting de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Op die manier kan God met ons aan de slag gaan om ons daarop voor te bereiden. En dan vanuit dit perspectief van God die de gebrokenheid van de schepping ziet, die het kwaad overwonnen heeft en die bezig is om alles nieuw te maken, die terugkomt om het allemaal goed te maken, komen we terug bij de tekst waar we mee begonnen, bij Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En als je hem op die manier leest, dan is het niet zomaar een gratis bierbelofte. Het is niet zomaar iedereen wordt rijk en het is ook geen copingmechanisme om te proberen zin te geven aan het lijden hier op aarde. Want die zin is er vaak niet. Maar het is een concrete belofte van God. En het is een belofte die aan twee voorwaarden gebonden zit. De eerste voorwaarde is: alles werkt mede ten goede voor hen die God lief hebben. Het geldt dus niet voor iedereen, want het goede komt van God. Dus je moet een relatie hebben met God om door God naar dat goede geleid te worden. En alles werkt mede ten goede voor hen die God lief hebben en die geroepen zijn volgens zijn voornemen. En dan kom je eigenlijk op het gedeelte van de uitverkiezing, van de roeping van de mens. En hoe dat nou precies zit, dat weet ik niet. Ik hou me daarin graag vast aan de woorden van een wijze broeder die mij op een gegeven moment zei, die uitverkiezing, dat is ten diepste een mysterie. We weten niet hoe het precies is dat de God en de mens bij elkaar komen en dat hoeven we ook niet precies te weten. Het is een mysterie, dat mogen we bij God laten. Maar wat we wel weten is dat een relatie van twee kanten komt. En wij als mens mogen God lief hebben, maar tegelijkertijd weten we ook dat wij door God geroepen zijn. Dat God ook naar ons verlangt en van ons houdt. Dus deze belofte dat alles meewerkt in goede, dat geldt voor de mensen die bij God horen, die een relatie met God hebben. En als alles meewerkt ten goede, wat is dan dat goede? Nou, de bron van al het goede, dat is God zelf. Dus als het meewerkt ten goede, dan moet het dus wel met God te maken hebben. Dan moet het van God zelf uitkomen. En eigenlijk dat meewerken ten goede, dat is niet een aards doel. Het is niet dat je omstandigheden uiteindelijk goed worden of zo hier op aarde. Maar het is gericht op God zelf. Hij maakt het goed. Als er meer van God in ons leven komt, als we dichter bij God gaan leven, als we een diepere relatie met God krijgen, hem meer leren kennen, als het ons dichter bij God brengt, dan werkt het mee ten goede. En zo gaat de tekst ook verder in Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hij heeft ons van tevoren gekend. Het is eigenlijk best heel bijzonder dat God ons al van tevoren heeft gekend. God heeft ons zelfs zo van tevoren gekend dat er in Efeze 1, vers 4 en 5 staat dat God ons gekend heeft van voor de grondlegging van de wereld. Het staat niet verder over de schepping. Maar God heeft dus eigenlijk toen hij ging beginnen met de schepping, toen wist hij al dat wij er zouden komen. Toen was hij al van plan om ons te maken. En toen wist hij al dat hij ons wilde hebben. Heeft hij ons gekend, gemaakt. Hij weet al onze eigenschappen en hij weet precies wat we nodig hebben. Hij kent ons beter dan wij zelf. En hij is met ons bezig. Want hij heeft ons ook voorbestemd. Hij heeft ons gerechtvaardigd. We zijn gered, we zijn verlost eigenlijk uit die zinloosheid van die schepping. En we zijn niet zomaar gered, maar God heeft een bedoeling met ons leven. Hij wil ergens naartoe. En die bestemming heeft opnieuw weer te maken met God zelf. Wij zijn bedoeld om te leven in de hemel, bij God zelf. En alles wat we hier op aarde meemaken, dat is een voorbereiding daarvoor. Het is bedoeld om ons klaar te maken. Als je in de openbaringen de bruid van het lam ziet, dan is die bekleed met prachtige witte kleren. En die prachtige witte kleren, dat zijn de goede daden van de heiligen. De dingen die wij voor God hebben kunnen doen hier op aarde. Want uiteindelijk zijn wij bestemd, zoals het hier ook in Romeinen 8 staat, om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Wij zijn bedoeld om op Jezus te gaan lijken. En dan niet zomaar een beetje op hem te gaan lijken. Wij zijn bedoeld om zo op Jezus te lijken dat we zijn evenbeeld worden. Wij zijn bedoeld om precies op Jezus te gaan lijken. Helemaal. Niet een stukje, maar helemaal. En zo dat hij ons zijn broers en zussen zal noemen. Dat wij zo bij hem horen, dat wij zo zijn eigenschappen laten zien, dat wij net zo worden als de Heer Jezus. Dat staat er dus. God heeft ons gekend. God heeft ons geroepen. God heeft ons rechtvaardig gemaakt. En God is ons nu aan het veranderen, zodat we steeds meer op zijn Zoon, op Jezus, gaan lijken. En dat alles meewerkt en goede, dat slaat dus niet op de omstandigheden hier op aarde. Het slaat er niet op dat ons leven hier op aarde een goede uitkomst zal hebben, of dat de dingen zullen gaan zoals wij dat graag zouden willen. Maar dat slaat op ons karakter, op wat er bij ons van binnen gebeurt, op die geestelijke werkelijkheid. Daar is God mee bezig. En hij gebruikt al die aardse omstandigheden waar wij doorgaan, de goede dingen, de moeilijke dingen, die gebruikt hij allemaal om mee te werken aan dat goede doel. Wij worden gevormd om steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En dat betekent dus inderdaad niet dat ons lijden gespaard zal blijven. Want dat lijden zie je ook terugkomen in het leven van de Heer Jezus zelf. Maar al die verdrukking, die vervolging, eenzaamheid, angst, verdriet, het vormt ons meer in liefde, in blijdschap, in geduld, in vrede, in vriendelijkheid, in goedheid, in trouw. Noem het maar op. We krijgen dus geen oplossing voor onze problemen. Wat stuk gaat in ons leven blijft soms onverbiddelijk kapot en we dragen de pijn mee voor de rest van onze dagen. We zuchten mee met de schepping die in nood is. Maar tegelijkertijd mogen we hoopvol verlangen naar die redding, naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarvan we weten dat die zal komen. We zien het niet, we weten niet hoe het eruit ziet, maar we mogen weten, ondanks de pijn en verdriet, dat alles wat er gebeurt meewerkt voor dat goede doel. God gebruikt alles in ons leven om ons te veranderen, om ons te vormen, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Ik wil nog een laatste uitstapje maken naar de tekst die helemaal aan het begin stond van het gedeelte wat ik las, Romeinen 8, vers 18. En daar staat: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. In mijn eigen woorden: het lijden wat we nu meemaken staat niet in verhouding tot de heerlijkheid die zal komen. En dat kan je je eigenlijk niet helemaal voorstellen, want alles wat we in deze tegenwoordige tijd meemaken, dat is alles wat we kennen. We kennen niks anders. Dit is het leven. We leven maar één keer en dit is het. Hier hebben we het mee te doen. Maar toch, als je een beetje een voorstelling probeert te maken van de eeuwigheid, van de tijd met God, kan je misschien een heel klein beetje begrijpen dat alles wat we hier nu hebben in het niet valt daarbij. En we hebben het vanochtend over getallen gehad en ik wil het eigenlijk een beetje wiskundig proberen in beeld te brengen. Stel je neemt een tijdlijn. Bij 0 ben je geboren en je leven gaat lopen. 10, 20, 30, 40, 50 jaar, 60, 70, 80, 90, 100. Hoe ver kun je mensenleven rekken? Nou, dat is het wel zo'n beetje. En neem je nou eens een tweede tijdlijn in gedachten, die daarboven loopt van de eeuwigheid en die begint hier weer bij 0. En die gaat weer lopen. Die gaat naar 100, maar die gaat er vrolijk aan voorbij. En die gaat door naar 200, 300, 400, 500, tot 1000. En daar stopt hij niet. Hij gaat door naar 10.000, naar 100.000, naar 1 miljoen, naar 10 miljoen, naar 1 miljard, naar 1 triljoen, triljard. En hoe ver gaat het allemaal wel niet? Nou, als we de getallenlijn nog in beeld beginnen te krijgen, dan moeten we uitzoomen tot de aarde zo klein wordt als een stipje. Met dan hier ergens zat die getallenlijn van ons leven. En dan, daar gaat hij door. De lijn van de eeuwigheid. En hij gaat maar door en hij blijft maar doorgaan. En als je denkt dat er een einde aankomt, dan gaat hij door. We kunnen het ons niet helemaal voorstellen. Maar misschien kunnen we nu een heel klein beetje begrijpen hoe het kan dat God zegt dat ons leven in geen verhouding staat tot de eeuwigheid die ons wacht. En dan heb ik het alleen nog maar gehad over hoe lang het duurt. En nog niet eens over hoe mooi en hoe volmaakt die eeuwigheid zal zijn. Dus God heeft echt alle tijd om alles goed te maken met ons. Dus, wat hebben we nu gezien? We hebben gezien dat het leven hier op aarde weinig zin lijkt te hebben. Het lijden treft ons allemaal. De schepping die zucht onder de zonde, onder gebrokenheid, onder een vloek. En die verwacht de redding daarvan. En wij hopen op de verlossing door Jezus. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We weten nog niet hoe het eruit gaat zien, maar we mogen er vast op vertrouwen dat dat komt. En God bereidt ons nu al voor op die nieuwe wereld, op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En God laat alles wat ons overkomt, laat Hij meewerken om ons steeds meer op Jezus te gaan lijken. Ik wil graag met jullie bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel voor de hoop die u ons geeft. Dank u wel dat wij mogen weten dat het leven wat we hier hebben niet alles is. Dat de pijn en het lijden, de gebrokenheid die ons allemaal treft, dat dat niet het laatste woord heeft. Maar dat u komt en dat u alles nieuw maakt. En dat u nu al bezig bent om ons daarop voor te bereiden. Heer, geef ons het vertrouwen dat u bezig bent met het goede. Help ons om op u te wachten. En geef dat alles wat we meemaken ons steeds dichter bij u mag brengen. In Jezus' naam. Amen.